Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
Hij staat al 15 jaar aan het roer van Zadelhof, het vastgoedbedrijf van Omecor. En in de portefeuille zit momenteel voor ongeveer 600 miljoen aan stenen. De vraag van deze week: welke kansen ziet Maarten Veltzer in de huidige vastgoedmarkt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagavond natuurlijk om 7 uur gewoon op BNR of online via je eigen podcastspeler of de BNR-app. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij en tegenover hem dus Maarten Veltzer. De show met de Maartens weer.
Ja, ja. Een jaar 17 jaar zeggen.
Gaan we weer. Ja. Maarten, je hebt je de afgelopen week mateloos zitten opwinden over een bericht over de Amsterdamse huurmarkt. Vertel even kort wat er aan de hand is.
Ja, nou is het niet zo moeilijk voor mij om op te winden, maar dit was inderdaad... eerlijk is eerlijk. Ik zat een LinkedIn-bericht van Martijn Lensen te lezen. Die heb ik wel eens in uitzending gehad. En het ging eigenlijk over een bericht in veel media. Die veel media had overgenomen. Waaronder helaas ook BNR. Maar ook het AD was een groot stuk. En dat ging over de onbetaalbaarheid van de huurwoningen in een aantal grote Nederlandse steden.
Ja, dus kwam er nieuws over het feit dat Amsterdam de duurste stad is om een woning te huren.
Precies. Ja. En dat werd landelijk overgenomen door de media. Maar waar ging het uiteindelijk om? Het ging over een onderzoek door Housing Anywhere. Dat is een bedrijf die een soort van tussenpersoon tussen huurder en verhuurder. Maar die verhuren shorts tegen gemeubileerde appartementen.
Ja. We hebben Martijn natuurlijk ook even gebeld naar aanleiding van zijn bericht. Martijn Lensen dus, vastgoedman uit Den Haag.
De bron van dit onderzoek is Housing Anywhere. En Housing Anywhere is een internationale short-stay platform waar korte termijn verhuur plaatsvindt. Wat eigenlijk een soort vervanging is van een hotel. Dus als je een maand of twee maanden ergens blijft en soms zelfs korter. Dat geeft natuurlijk een heel vertekend beeld over huurprijzen. En daarnaast waren de huurprijzen inclusief alle faciliteiten. Dus gas, water, licht, internet, televisie, et cetera, meubilering. Dus als je daar gemiddeldes over gaat nemen, krijg je natuurlijk een heel vertekend beeld. En daarnaast is dit platform nog niet eens in alle Europese steden actief.
En wat er gebeurd is dus, Martijn wond zich hierover op, jij wint je erover op. En wat er nu gebeurt is, als je nu googelt op huurprijzen Amsterdam, dan zijn de eerste 6 hits gaan over dit verhaal.
Ja, precies.
Dus het nieuws is gemaakt en het idee bij het grote publiek is: Amsterdam is nu de duurste stad om een woning te huren.
Ja, exact. Ja, en dan heb je natuurlijk bijvoorbeeld de Woonbond. Hè? Een soort van vooruitgeschoven SP-groepje mensen. En die noemen de uitkomsten schrikbarend. Ja, die pakken dit natuurlijk meteen aan. Ja, en dit gaat een eigen leven natuurlijk leiden. En heel slecht voor de discussie weer. Ja, kijk, die Woonbond, daar irriteer ik me ook mateloos aan.
Die Woonbond neemt het op voor de huurder.
Nee, maar luister. Precies, jij zegt het heel goed. Als de Woonbond het echt voor de huurder opneemt, dan moeten ze bij gemeentehuizen gaan staan protesteren voor gemeentes die maar niet doorkomen met projecten. Het zijn helemaal niet de marktpartijen die niet willen bouwen of willen ontwikkelen. Het gaat gewoon in de stroperigheid van de overheid blijven al die projecten liggen.
Maar dus nu feitelijk, want dit komt dus zoals Martijn uitlegt en jij ook uitlegt van Housing Anywhere. Nou, dat is een platform vooral voor expats, gemeubileerde huur. Is een andere wereld dan het zoeken van een nieuwe huurwoning voor je gezin.
Ja.
Dat is eigenlijk wat jullie zeggen. De prijzen liggen dus ook lager. Het klopt dus niet.
Nee, dat klopt
maar
niet.
Maar valt er iets te zeggen over hoe groot die gaten zijn tussen een woning voor een expat en een gewone huurwoning?
Nou, ik weet niet eens wat dat van belang is, Maarten. Het gaat er gewoon primair even om dat je het hier over een onderzoek hebt wat helemaal niks zegt. En dat wordt meteen aangegrepen om een narratief te ondersteunen dat de prijzen helemaal buitensporig zijn. En dat een bepaalde groep mensen niet meer aan een woning kan komen. Heeft hier niets mee te maken.
Dus eigenlijk is jouw mediakritiek nog het belangrijkste? Het
eigenlijk
feit
wel,
dat,
ja.
Dat alle media,
ja, zeker.
Dat de Woonbond als lobbyorganisatie dit aangrijpt, dat kan. Maar journalisten doen geen dubbelcheck. Sterker nog, ook BNR bracht dit bericht.
Ja, dat is niet best. Terwijl ze natuurlijk 2 mensen in huis hebben. De 2 Maartens met zo ontzettend veel vastgoedkennis. Ja, ze hadden ons natuurlijk gewoon even kunnen bellen.
Ja, precies. En ook BNR moet dan een dubbelcheck doen en zeggen: waar komt dit eigenlijk vandaan en wat zegt dit onderzoek?
Ja, helemaal niks. Dat is dus, dus dat onderzoek zegt helemaal niks. Ik weet ook niet in hoeverre die Housing Anywhere. Ik kende ze niet, overigens. Ook nog eens gebeld zijn. Maar ja, het is gewoon niet goed. En het onderstreept gewoon weer dat narratief. Of tenminste, het helpt het narratief van het is allemaal te duur. En we moeten nog meer gaan reguleren. Moeten mensen nog meer helpen. En het helpt niemand. Er komen alleen steeds minder woningen bij.
Nou ja, sterker nog, als je dan een platform zou willen gebruiken, zou je bijvoorbeeld Pararius kunnen gebruiken. Die verhuren door heel Nederland veel vrije sector huurwoningen. En die lieten in oktober 23 nog optekenen dat de prijs van een vierkante meter in de vrije sector voor een woning die je natuurlijk nieuw gaat huren. He, dat zegt niks over de mensen die er al 10 jaar zitten. Dat is een belangrijk gegeven. Is gestegen in 2020 ongeveer tot zo'n 16, bijna 17 euro per meter. Dat komt van 13,5 in 2016. Dus dat is een flinke stijging. Maar dan zie je in de coronacrisis dat het heel erg wisselt. En dat het pas in 23 weer een beetje doorstijgt. En nu is het bijna 18 euro per vierkante meter. Maar dat is wel een andere prijs dan waar Housing Anywhere mee
komt. Zeker. Nou ja, wij hebben natuurlijk einde van het jaar, wanneer was het, hadden wij Hugo de Jonge nog in de uitzending. En die stond toen vlak voor de uitzending op een podium te roepen van ja, het is schandalig, want de huren zijn wel tot 10% gestegen. Ja, onze eerste vraag was toen hij in de uitzending kwam, maar Hugo, de inflatie was 10% over de periode waar jij het over hebt. Dus waar hebben we het over?
Vastgoed gezocht.
2023 was voor veel vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en bouwers en eigenlijk een rotjaar. Toch zien we de bewolking nu langzaam maar zeker wegtrekken en ontstaat er in de markt weer kansen. Dat ziet ook Maarten Veldser, de CEO van Zadelhof. Hij is bij ons in de studio. Maarten, nogmaals van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, de naam Zadelhof is natuurlijk heel bekend, maar niet elke luisteraar zal precies weten welk deel van de markt jullie precies opereren. Wat doet het bedrijf van Cor van Zadelhof?
Wij doen veel minder dan de naam zou doen vermoeden. Want Cor is 86, die is al 50, meer dan 50, bijna 60 jaar actief in het vastgoed. Begon als makelaar, maar ondertussen is het bedrijf Zadelhof een vastgoedbedrijf wat zich richt op de Amsterdamse markt in kantoren, woningen en zorgvastgoed.
Ja, en vroeger was er een DTZ Zadelhof.
Klopt. En Cor is begonnen ooit met Zadelhof makelaars. Dat heeft hij ingebracht in DTZ Zadelhof. Hij stond er 2 keer in, de Z was ook van hem. Dat is opgegaan in Cushman & Wakefield. En hij is daarnaast in de jaren 60 al begonnen met Brouwershof, het vastgoedbedrijf. En toen de naam Zadelhof verdween, hebben wij het vastgoedbedrijf Zadelhof genoemd.
Juist. En dat betekent dat Cor nog wekelijks nu zelf actief is in dit bedrijf, in deze Zadelhof?
Nou, Cor is dagelijks actief.
Meer dan wekelijks, dagelijks.
Dagelijks actief, niet wekelijks. Met van alles, met bedrijf, met politiek, met industrie. Bemoeit zich met van alles, dat is zijn lust en leven. En ook met ons bedrijf, ja.
Probeer jij hem wel eens af te remmen of niet? Want bijvoorbeeld politiek, dat was natuurlijk ook weer is veel in nieuws geweest op een gegeven moment over de VVD.
Ja, ik probeer hem zeker wel eens af te remmen. En hij overlegt ook veel hoor, met ons. Hij is iemand die een hele open mind heeft, ondanks zijn leeftijd, en advies zoekt. Maar hij bemoeit zich graag met van alles. Dus hij wil nu al een brief sturen naar de RVC van Ajax, waar die mee bezig zijn. die brief zal niet meer geopend worden, vrees ik.
Omdat er geen RVC meer is. Maar laten we straks ook nog even doorpraten over de rol van Cor van Zadelhof zelf. Het type gebouw wat jullie nu hebben, beheren en kopen en herontwikkelen, heeft dat een bepaalde signatuur?
Ja, zeker. Wij zoeken gebouwen die, zoals wij zeggen, moeilijk reproduceerbaar zijn. En dat is dan qua locatie of qua uiterlijk of qua indeling. Dus als we hebben een gebouw aan het Museumplein. Wij waren mede-eigenaar met de familie Dijkhuis van dit gebouw hier waar we nu zitten. En dat zijn gebouwen die hebben iets unieks. En daardoor zullen ze altijd verhuurd zijn.
Ja, zoals het ziekenhuis bijvoorbeeld.
Zoals het ziekenhuis.
Ja, Slotervaart.
Ja. We hebben een enorme strijd voor moeten voeren om dat te kunnen behouden. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En het is geweldig hoe we dat weer helemaal revitaliseren met een zorgfunctie.
Ja, interessant. Maarten, jullie kennen elkaar goed.
Ja.
Wat is onze gast Maarten Veldser voor type man? En wat voor reputatie heeft hij in de markt?
Nou, een hele goede reputatie. Is natuurlijk een welbespraakte, intelligente vastgoedman. Nou, dat is al best wel uniek in onze branche.
Een tikkie saai.
Dat zijn jouw woorden, vind ik niet. En wat denk ik heel belangrijk is. Maar het komt natuurlijk oorspronkelijk niet uit het vastgoed. Misschien dat het daarom ook wel zo goed werkt. En durft zich ook uit te spreken. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En want dat, we hebben het nog even in ons voorgesprekje, hadden we het hier nog even over. Dat natuurlijk, ja, in onze branche zijn er niet zo heel veel mensen die zich echt durven uit te spreken. En ik denk dat dat met name te maken heeft met het feit dat mensen denken, ja, maar ik moet nog met die overheid werken, ik moet nog met die wethouder werken. En wij zijn eigenlijk alle twee wel, denken wij dat dat juist, ja, dat mensen dat ook wel appreciëren, kunnen appreciëren als je juist wel een ook kritisch durft te zijn. En Maarten kan durft kritisch te zijn. Op een goede manier, heeft ook een paar goede stukken geschreven. De Telegraaf had je op een gegeven moment een hele grote, hoe noem je dat?
Opiniestuk.
Opiniestuk, precies, opiniestuk. En wordt zeer gerespecteerd, ja, in de hele markt.
Herken je dat of zegt dan, maakt Maarten het te groot? Ik doe gewoon mijn werk Af en toe spreek ik me uit.
Nou, volgens mij hebben jullie allebei gelijk. Dus maakt het zeker niet te groot. Maar ik doe ook gewoon mijn werk. Dat wordt een beetje samen. En misschien is het ook wel een beetje, wat ik net denk wat Maarten zei, is het zoals de Waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik denk dat we beide Maartens hier nooit iemand na zullen dragen als die je een keer goed met de neus op de feiten drukken. En misschien hebben heel veel mensen in onze sector dat wel en durven ze daarom hun overheid niet aan te spreken.
Juist. De helft van jullie portefeuille bestaat dus uit kantoren. Laten we eens even met die markt beginnen. CBRE kwam eind vorige week met een soort van thermometer naar buiten. In het eerste kwartaal van dit jaar werd er bijna 2 miljard euro belegd in commercieel vastgoed. 43% meer dan in diezelfde periode een jaar geleden. Maar nog wel 47% onder het langjarig gemiddelde. Zijn dit tekenen van herstel?
Dat denk ik wel. Een teken ook van een nieuw evenwicht. Ik vind overigens een transactievolume veel minder belangrijk dan verhuur. Dat is toch de basis van alles. Je gebouwen moeten bewoond worden door tevreden huurders. We moeten huurstroom genereren. En dat bepaalt uiteindelijk de waarde en ook de transactievolume.
Ja, en diezelfde tekenen van herstel zien je in jullie portefeuille?
Die zien we zeker in onze portefeuille. Met name alles wat goed gelegen is en duurzaam is en niet te groot. Dat verhuurt snel. Grotere huurders zijn nog erg afwachtend.
Ja, precies. Terwijl jullie natuurlijk actief zijn in en rond Amsterdam. Dat heeft echt een focus, hè? Met de Zuidas ook als toplocatie. Heeft dat gebied een beetje een status aparte ten opzichte van andere gebieden in Nederland als het gaat over prijsontwikkeling bijvoorbeeld?
Ja, dat is onvoorstelbaar wat daar aan de hand is en hoe goed dat eigenlijk gaat. Althans goed vanuit een verhuurders oogpunt. Wij verhuurden, ik denk, 6-7 jaar geleden voor €350 op de Zuidas. Dat vonden we een enorme hoge prijs. We konden ons niet voorstellen.
Vierkante meter prijs per jaar.
Precies, ja. Sorry. Exclusief BTW en servicekosten. Wij konden ons niet voorstellen dat iemand dat betaalde. Want dat maakt toch per werkplek het hartstikke duur. En nu zijn die prijzen bijna dubbele. Het is ongelooflijk hoe hard dat die kant op gegaan is.
En dat is ook in de coronacrisis, heeft het misschien een dipje gehad, maar daarna is het weer doorgestegen. De bedrijven willen nog steeds die meters hebben op die zaak.
Ja, die willen die meters hebben. En misschien ook wel door corona, juist omdat mensen wat minder vaak naar kantoor komen en ze wat minder meters nodig hebben, vinden ze het fijn om dat budget te benutten om zo mooi en leuk mogelijk te zitten.
Maar daar is dus wel behoefte aan grote panden. Daar wel, want je zegt, maar het eerst zeg je van, we merken dat kleinere gebouwen makkelijker gaan.
Het verschil tussen groot, laat ik zeggen, heel veel zal multitenant zijn. Hè? Dus dat meerdere huurders in één gebouw zitten. Dus dan daar is zeker nog behoefte aan extra vierkante meters.
Ja.
Wij hebben er ook net een tender gewonnen om twee kantoorvolumes te maken. Eentje van 5.000 en eentje van 9.000.
Op de Zuidas.
Naast de Valley.
Ja. De leegstand in Nederland, überhaupt in Nederland, is natuurlijk heel laag. In Amsterdam natuurlijk helemaal. Ja, onder de 7%. Ja, dat is bijna gevaarlijk leeg. Weinig. Ja. Hè, want ik heb hier bijna geen ruimte om te bewegen. En dan is de Zuidas natuurlijk helemaal perfect.
Heb ik het gevoel dat ik in deze uitzending heel vaak een soort van twee scholen hoor. De ene school is eigenlijk wat Maarten zegt. En andere mensen ook wel. Van ja, er is weinig leegstand. En het gaat best wel goed met die kantoorontwikkeling. Sterker nog, jullie gaan bijbouwen.
Ja.
En de andere school is, nee, de harde dip gaat echt komen. Er gaan huurcontracten aflopen en bedrijven gaan massaal meters afstoten. Want we zien nu hoeveel mensen thuis werken. En dat kan niet meer uit met al die vierkante meters.
Maar ook dat is niet waar. Dat hebben we laatst nog hier gehad met die cijfers. Hè? Waarin ook weer hard geroepen werd van ja, kijk maar, dat de meeste mensen in dat Nederland bovenaan stond in dat lijstje van thuiswerk. Maar ja. Wat was nou het interessante? Dat we weer helemaal niet bovenaan stonden in het groep mensen. mensen die echt niet meer naar kantoor komen. Alleen wij zijn veel flexibeler dan andere landen. We geven veel meer aan onze werknemers de, hoe noem je dat?
De keuze.
De keuze wat je wilt doen. Maar je komt wel, mensen komen gewoon naar kantoor.
Maar die huurder wil gewoon voor die dinsdag en die donderdag, als iedereen er is, voldoende meters hebben.
Nou, dat is één. En twee, ik denk ook wel dat er een nieuwe, dat we nu ook wel zien dat de mensen graag wat vaker op kantoor hebben dan de dinsdag en de donderdag. Ja. Dus we proberen alles om die mensen weer naar kantoor te krijgen. Want ja, productiviteit keldert toch hard achteruit als je niet
innovatie keldert achteruit. Ja.
Oké. Okay. Dan naar, laten we zeggen, andere panden in jullie portefeuille. Namelijk matig geïsoleerde kantoren, weggestopt op lelijke bedrijventerreinen. Misschien ver weg van een station. Stel je hebt dat soort panden in beheer. Ik weet niet of jullie die nog hebben. Wat moet je doen?
Dat is heel moeilijk. Isoleren haal je daarna nauwelijks uit. Heeft ook niet veel zin met dat soort gebouwen in termen van energiebesparing of om tot een goed label te komen. Heeft ook te maken met de labelmethodiek, maar daar kunt het misschien straks nog even over hebben. Kijk, als die panden op goede plekken liggen binnen de ring, dan kan je ze altijd slopen voor woningbouw. En als ze echt op kansloze plekken liggen, ja, dan moet je maar even afwachten.
Want je ziet dus een markt die steeds scherper wordt. De panden op de goede locaties, die worden steeds duurder. Daar worden zelfs tenders uitgeschreven, daar gaan we ontwikkelen. En dit voorbeeld van een matig geïsoleerd pand op een lelijk bedrijventerrein, dat wordt steeds lastiger. Ja, terwijl er wel vanuit de, laten we zeggen, vanuit de werklobby wordt wel gezegd, ja, maar we hebben die bedrijfsterreinen gewoon nodig.
Dat is ook zo, als voor bedrijfsruimtes. Hè. Dus de loodgieter en de installatiebedrijven die gillen om bedrijfsruimte. Ja. Als we alles naar wonen converteren, dan hebben we geen bedrijfsruimte meer.
Bijvoorbeeld in Utrecht, alle bedrijventerreinen die er nu nog zijn in Utrecht, dicht in de stad, die blijven gewoon bedrijfsterreinen. Ja. Die gaan ze niet meer omvormen. Nee. Want ja, die partij moet ook ergens zitten natuurlijk.
Ja, hoewel we denk ik ook wel na kunnen denken hoe je dat kan combineren. Hè? Want er is ook niet zoveel bedrijf wat echt een geluidscirkel nodig heeft of heel veel overlast geeft. Dus je kan best zeggen, ik maak een plint met halletjes en daarboven leuke woongebouwen.
Zeker.
Ja, dat zou ook nog kunnen als die locatie maar goed is, als mensen daar willen wonen.
Ja, zeker.
Nou, de locatie is in principe overal in Nederland bijna goed.
Ja, dat zo is het.
Bouw het en er zal gewoond worden.
De handel en wandel van Zadelhof, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Het bedrijf werd opgericht in 1968 door een man die iedereen in deze sector wel kent.
Cor van Zadelhof is een kind van de late jaren 30. Hij groeit op de boerderij van zijn ouders, niet ver van Amsterdam. In interviews zou hij later vaak zeggen dat hij hier de waarde van geld leerde kennen.
Als je iets koopt, dan moet je weten dat je het kunt betalen. Tweede les, nooit meer dan 50% vreemd vermogen. En als je 60% vreemd vermogen had, heb ik geleerd. In de begin 80e jaren had ik toen failliet gegaan.
De jongen van Zadelhof studeert economie en begint zijn carrière als verkoper van veevoer. Maar al vrij snel maakt hij de move naar de wereld van de stenen. Eind jaren 60 begint hij Zadelhof Makelaars. Een makelaardij voor zakelijk vastgoed. En zo'n partij kennen we dan nog niet in Nederland. Zijn eerste investering is een pand aan de Brouwersgracht in Amsterdam. En de jaren erna wordt Zadelhof een landelijke speler.
Cor van Zadelhof.
In de jaren 90 volgt het grote internationale succes met Diebenhem, Tuar en Zadelhof. Beter bekend als DTZ. Die tentakels heeft Van Zadelhof inmiddels weer afgestoten. Hij is met zijn bedrijf terug waar het ooit begon. Als makelaar en investeerder met een scope op Amsterdam en omstreken. En voor wat betreft het opgebouwde fortuin, daar heeft de kinderloze Van Zadelhof inmiddels een goede bestemming voor gevonden.
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat als je doodgaat dat je je geld niet kan meenemen. Heb je dan je leven lang voor niks gewerkt? Toen dacht ik, nou, je hebt het in de maatschappij verdiend. Amsterdam ben ik gek op. Dus we geven het geld uiteindelijk weer terug aan de maatschappij.
Ja, Cor van Zadelhof was dat in een bijdrage van John van Schagen. Maarten Veldser is al sinds 2009 CEO van zijn vastgoedbedrijf. Maarten, Cor speelt nog, zoals je zei, dagelijks een rol op de werkvloer. Op welke manier dan?
Nou, hij is officieel commissaris bij ons, dus hij houdt toezicht. Dat doet hij ook heel goed. En hij mag gevraagd en ongevraagd advies geven. En dat doet hij eigenlijk ook heel goed.
En hoe doet hij dat? Hij klimt elke ochtend om 10 uur in de telefoon met jou? Of jij moet hem even bellen en meenemen in de keuzes van de dag?
Ja, hij begint zijn ochtend met alle kranten te lezen, een stuk of 7, 8. En dan belt hij op van, waarom heb jij dat niet gelezen? En dan krijgen we de tips van de dag. Van, weet je, heb je wel gezien dat dat bedrijf nieuwe huisvesting zoekt en noem maar op. Zo begint dat, ja.
Ja, dus hij bepaalt eigenlijk de agenda.
Nee hoor, nee. Dat gaat te ver. Maar het is heel fijn om iemand te hebben die wat verder afstaat van de zaken en je scherp houdt en motiveert.
Ja, maar het lijkt me ook wel lastig als je dan weer dat belletje krijgt en hij klimt weer in de pen om Ajax aan te schrijven of om ergens anders een mening over te geven, zich politiek uit te spreken. Ja, dat heeft ook invloed op het bedrijf, toch?
Op een heerlijke manier.
Of af en toe ingewikkeld, want je hebt hem niet onder controle.
Nee, dat is het allermooiste, dat je hem niet onder controle heeft.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je een bedrijf runt als CEO, je hebt natuurlijk zo'n inspirator, eigenaar. Ja. Maar dat het ook wel eens ingewikkeld is.
Soms is het ingewikkeld, maar we hebben een hele duidelijke afspraak. We steunen elkaar en we doen geen dingen waarvan één van ons niet wil dat we ze doen. Dus we moeten het altijd eens zijn.
Oké, dus alle beslissingen neemt hij altijd mede mee?
Of hij vindt het niet belangrijk en dan zegt hij beslis maar. Of we vragen het niet eens, maar dat heb je ook wel eens.
Maar dat is dan strategisch niet vragen?
Nee. Ook omdat je weet van, je kan je niet met alles bemoeien. En hij is ook commissaris, hè? Hij is niet de CEO. Dat is wel een verschil. En we hebben een driekoppige directie. We hebben nog een financiële man, Bart Bruggeman en Martine Groeneman, die de ontwikkelingen leidt. Dus we zijn behoorlijk zelfsupporting.
Ja.
Ik denk dat het succes is dat Cor juist heel veel verantwoordelijkheid bij Maarten laat. Ik bedoel dat... Ik denk dat hij zich wel overal, tenminste zoals ik het zie, dat hij het heel leuk vindt om zich overal mee te bemoeien. Dingen die hij leuk vindt. Ik denk dat het ook heel waardevol is, want het is iemand met een hele creatieve geest. Maar ik denk dat zijn kracht is dat hij aan, zeker in deze fase, aan heel veel mensen enorm veel verantwoordelijkheid geeft.
Maar als nou die tender niet gelukt zou zijn op de Zuidas, wat natuurlijk kan. Is hij daar dan chagrijnig over of boos? Of zegt hij van, ik had nog gezegd, we hadden deze insteek moeten kiezen?
Nee, nooit eigenlijk. Dat is heel interessant. Hij is de eerste die altijd meteen zegt, wat een labberkakker dat ze ons die tender niet gegund hebben. En hoe gaan we het volgende keer beter doen?
Okay. Een tender in deze tijd winnen is natuurlijk niet zo heel erg ingewikkeld.
Nee, want er doet niemand mee, omdat het bijna niet rendabel te maken is.
Er doet bijna niemand mee.
Geldt dat voor de Zuidas? Waren jullie de enige inschrijvers?
Nee, er waren wel degelijk een aantal inschrijvers. Maar het is ik ben geen fan van tenders, hoor. We doen ze niet te vaak. Het is een dure hobby. Je moet met architecten aan de slag. En het kost al gauw tienduizenden euro's.
Ja,
niet
voordat
meer.
Je iets verdient. Ja.
En je weet dat er 2 of 3 afvallen. Dus het is al heel gauw weggegooid geld.
Ja. De aandelen van Van Zadelhof zijn allemaal in eigendom, althans volgens mij voor het grootste gedeelte, bij goede doelen stichtingen. Betekent dat nog iets voor de koers van het bedrijf eigenlijk?
Jazeker. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij een jaar of 15 geleden besloten hebben het bedrijf heel erg te versimpelen. Ons te richten op Amsterdam, het aantal partnerships af te bouwen. Toen ik begon hadden we vastgoed in Berlijn, in Servië, in Zwitserland, in Engeland. Maar ook in Enschede en Groningen. En van sommige dingen kon ze niet eens op de kaart aanwijzen waar ze lagen. En dat hebben we enorm teruggebracht. Want ik heb één ding geleerd van Frank Beidendijk, corporatiedirecteur. En die zegt, een ondernemer die focust en een belegger die spreidt. En ik vind, we zijn een vastgoedonderneming, dus wij moeten focussen.
Ja, jullie moeten focussen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Er zijn goede doelenstichtingen. En daar zit Cor van Zadelhof dan zelf ook nog in het bestuur van?
In eentje. We hebben 3 goede doelenstichtingen als aandeelhouder. Dus de aandelen zitten bij 3 goede doelenstichtingen. Die hebben overigens geen zeggenschap. Ze hebben certificaten van aandelen. Dus de zeggenschap zit bij een stak.
Maar Cor heeft dus zijn aandelen geschonken aan die stichtingen.
Ja.
Zodat die stichtingen met dat kapitaal en het rendement op het kapitaal mooie dingen kunnen doen.
Ja, wij gaan. De idee is dat wij de helft van onze winst uitkeren als dividend aan de goede doelenstichtingen. En die kunnen daar jaarlijks goede doelen mee steunen. We hebben een aantal jaren 7 miljoen kunnen uitkeren naar de goede doelenstichtingen. Maar dat staat helaas erg onder druk nu door de oplopende rente. En met name door de fiscale maatregel van de renteaftrekbeperking.
Ja.
Maar groepies van zeg maar de econoom Piketty en mensen die zeg maar de populistische programma's als De Kloof kijken. Daar zeggen ze eigenlijk nee, alles moet alles aan belastingen. Die vinden dit eigenlijk helemaal niet goed. Dat goede doelenstichtingen bepalen waar het geld naartoe gaat. Die vinden dat je eigenlijk alles aan belastingen moet.
Omdat het niet democratisch is.
Ja, maar de staat die kan het veel beter bepalen. Hoe kijk jij dat dan tegenaan?
Nou, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Maar ik weet dat die mensen bestaan. Ik denk, ja, wat was het alternatief geweest? Dat hij het aan familie had gegeven of iets anders mee gedaan had. Dus is het glas half vol of half leeg. Wees blij dat we dit doen.
En dat is dus 15 jaar geleden. Komt er dan nog nieuwe stichtingen bij? Of heeft hij af en toe zoiets van, wacht eens even, ik wil nog iets toevoegen of een andere kant op?
Nauwelijks. Die structuur die is een jaar of 15 geleden bedacht. Wel met een beetje voortschrijdend inzicht hoor, maar niet heel veel. En die aandelen zijn met lijfrenteactes geschonken, dus in een aantal jaren. Sommige lopen zelfs nog. En zo zijn die drie stichtingen in het leven geroepen.
Ja. In de portefeuille van Van Zadelhof zitten ook twee woningbouwprojecten. Eén op de Zuidas, vlakbij Loetje. En de herontwikkeling van het Zandkasteel, oude ING-gebouw, markant in Zuidoost. In dat pand zijn net huurappartementen opgeleverd. Is die rekkers om de grond te krijgen?
Dat is moeilijk. Zou je het nog een keer doen? Dat is een andere vraag. Wij zijn er erg blij mee. We zijn ook erg trots op die beide projecten. Eentje met Maarse Groep en eentje met Wonam. Ze dalen nu weer in waarde. Want wij hebben heel lang heel veel meer in woningen willen doen. Maar ja, die woningen werden sneller duurder als beleggingsobject dan wij eraan konden wennen. En nu gaat het weer de andere kant op. Maar goed, ondertussen hebben we weer een andere route gekozen.
Maar klopt het dat als ik denk dat het uitkomt bij jullie uiteindelijk omdat jullie hele lange termijn kijken?
Ja, wij kijken op hele lange termijn natuurlijk. En we hebben ook niet een hele hoge rendementseis.
Ja, precies.
Dus maar hoeveel wil je verdienen? Je kan een woning tegenwoordig niks meer verdienen, maar vroeger kon je een beetje verdienen. En als je dan niet een te hoge rendementseis had, dan kon het wel.
Nee, maar dit is natuurlijk een voorbeeld wat Maarten in de uitzending vaker zegt. Je maakt een Excel-sheet met de regels die gelden. Dan ga je ontwikkelen. En dan worden nu in Den Haag de regels aangepast. Hè? Bijvoorbeeld de rem op de middenhuur. En dat betekent dat er appartementen van jullie in dat zandkasteel zitten die onder die 1100 euro gaan vallen. Maar dan zegt jullie Excel-sheet, dan kan het niet meer uit.
Dat is ook zo. En wij hebben zelfs even geprobeerd in 23, ik denk dat het 22 was, om de woningen dan maar los te verkopen. We zagen die ellende eraan komen.
Dus.
Ja, of uitbonden. Ze waren nog nooit bewoond. Gewoon de nieuwe woning te verkopen. Maar die markt werd toen slecht. En toen hebben we toch gezegd, nou ja, dan gaan we gewoon door met de woningen verhuren. Ja, en we hebben ook huurstroom nodig in ons bedrijf, want anders kan je geen dividend uitkeren. Dus daar zijn we ook blij mee.
Dus vooralsnog blijven het huurwoningen? En ook als de middenhuurregeling daadwerkelijk van kracht wordt, want dat is nog steeds niet zo. Het hangt boven de markt. Dan pas je daaraan aan en dan zijn dat maar de huurpenningen die binnenkomen.
Ja, zo is het.
En daar zitten dan onrendabele appartementen tussen.
Ja, maar in dit gebouw, kijk, die wet betaalbare huur die is heel erg geënt om de nieuwbouw een beetje op gang te houden. Dus als je een goed energielabel hebt, kan je nog wel, en niet een kleine woning.
Krijg je 10% plus.
Krijg je nog wat extra. Het is met name natuurlijk funest voor de wat oudere bestaande kleine woningen. En die ponden we wel uit.
Ja, ben je net zo kritisch als Maarten de Gruyter eigenlijk op al het beleid van Hugo de Jonge? Of zeg je van nee, er zitten ook wel goede dingen in?
Nou, er zitten een paar goede dingen in. Ik denk dat het goed is dat hij de verhuurdersheffing heeft afgeschaft. Ik vind die regiewet wel goed. Ik weet niet hoe die gaat uitwerken. Maar alles wat met regulering van huur te maken heeft, is verschrikkelijk. Ja, dat gaat natuurlijk de markt alleen maar kleiner maken en moeilijker maken.
Ja, terwijl het idee er natuurlijk bij is dat mensen een woning moeten kunnen huren die ze kunnen betalen.
Maar het is zo echt onvoorstelbaar. Ja, ik vind dit is een voorzetje. Want dit is, ja, afgelopen week was ook weer de uitkomsten van onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Ja, ook de zoveelste die voorrekent dat ja juist dat de wet betaalbaar huur juist de jongeren en lagere inkomens gaat raken. En ik bedoel, hoeveel onderzoek moet er zijn voordat de minister gaat denken van misschien moet ik het toch nog eens even goed tegen het licht houden. En al die populisten die in die Tweede Kamer zitten daarbij genomen. Want ze gaan allemaal nu mee. Niemand durft gewoon te zeggen, jongens, dit klopt gewoon niet. Het is toch echt, ik vind het is toch niet te geloven.
Nee, het is Kafkaiaans. Ik vrees nog dat die wet er doorheen komt ook, als niemand in die Tweede Kamer tegenstemt.
Maar ze durven niet. Want
en dan moet er wel het schip keren. En dan hebben we nog 2, 3, 4 jaar ellende voordat dat gaat gebeuren.
Oké, maar nou is Cor van Zadelhof uitgesproken VVD'er. Klimt ook in de pen om zich zijn mening te laten horen. Heeft hij invloed, denk je, via de VVD op dit proces?
Nou ja, het gek is van deze minister, daar heeft schijnbaar niemand invloed op. Want je kan komen met feiten en met onderzoeken wat je wil, maar er wordt niet geluisterd.
Maar in een nieuw kabinet dan, want de VVD zit nog steeds aan tafel om te formeren. Probeert hij de VVD daar uit te leggen draai dit soort dingen terug?
Laat ik zo zeggen, dat proberen alle marktpartijen, bij alle partijen die nu formeren, proberen wij hen goed in te fluisteren of voor te lichten van jongens, wat moet er nou gebeuren om die markt los te trekken?
En dan is de VVD in dit geval, in deze casus natuurlijk het minste probleem. De VVD zit hier het meest realistisch in. Die hebben zich alleen.
Maar die kunnen er wel een breekpunt van maken.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
Ja, je hebt niet zoveel. Dat is allemaal heel moeilijk. Het is een heel pakket. We hebben het hier nu over vastgoed en woningen. Maar er is nog meer aan de hand in het land, vrees ik. En overigens, zelfs Hugo de Jonge. Kijk, Hugo de Jonge die gaat over de opbrengst van woningen. En dat is misschien, die kan dat 5 of 10% sturen. Marnix van Rij, die gaat over de fiscale kant en de kosten. En dat scheelt wel 50%. Dus ik vind dat.
Maar daar is het eigenlijk een groter probleem.
Dat is het veel groter probleem. Bij Marnix van Rij, wat die gedaan heeft met de renteaftrekbeperkingen. Je wordt nu belast over winst die je niet maakt. Je moet altijd belasting betalen alsof je maar 20% van je huur aan rentekosten afdraagt. Terwijl in werkelijkheid dragen mensen 40%, 50%, 60% van huur gaat af op aan rente. Onze belastingdruk is toegenomen naar 50%. Het is onvoorstelbaar hoe zwaar woningen belast worden in dit land. En dan komt er ook nog overdrachtsbelasting bij 10%.
Eigenlijk is het gewoon, je zegt het, het is gewoon eigenlijk hilarisch. Hè? Het is absurd. Ja. Dat we het hebben over woningen zijn te duur, terwijl de overheid 50% afroomt aan belastingen.
En dit is dus een concrete voorbeeld wat Koen Teulings ons heeft uitgelegd. Huurwoningen worden veel zwaarder belast dan koopwoningen. Dat gaat namelijk via de eigenaar, via de verhuurder.
Ja.
En dat zit hem hierin. Ja. Jullie hebben een beperking gehad op die renteaftrek.
En vergeet box 3, dat is een heel klein stukje van de markt. Het gaat om de institutionele beleggers. De woningcorporaties worden zo belast, maar ook de grote fondsen als Vesteda en de grote familiebedrijven zoals wij of Maarsen Groep, nou, noem maar op, die woningen hebben. De belastingdruk is enorm verhoogd. Ook nog in box 2. Hè? Dus als je kijkt naar de hele keten, wat er dan overblijft, is helemaal niks. Dus er ligt een heel groot probleem bij Marnix van Rij. En zolang die renteaftrek niet van tafel gaat voor vastgoedbedrijven, en heb ik het niet over het verlagen van de hurdel van 1 miljoen naar nul, gewoon die hele regeling moet van tafel, anders wordt er niet gebouwd. Niemand gaat woningen bouwen waarvan je alle huur naar de fiscus kan brengen.
Nou wordt er gewerkt aan een programkabinet met een extra parlementaire optie. Als je nou 15 jaar CEO bent geweest bij Zadelhof, Maarten Veldser. De weg naar Den Haag ligt open.
Nou, dat wordt een hele mooie 6 maanden.
Maar ja, iemand moet het doen.
Ja. Ik bedoel, Maarten jij mag Gruiter altijd weer terugkomen. Ik weet zeker dat je terug mag komen.
Maarten Cor. De Gruiter is al getipt.
Ja, nee, dat durven ze niet aan. Maar
Maarten Veldser is toch wat voorzichtiger in zijn formuleringen dan jij, Maarten.
Nee, Maarten Veldser is ook getipt en die is veel voorzichtiger. Maar ik denk dat ze ook dat niet aandurven. Want dus ze zullen toch echt. Maar ik hoop gewoon alleen omdat er iemand komt die uit de markt komt. Dat kan ook van een corporatie zijn. Dat kan van een institutionele belegger zijn. Maar als ze maar iemand nemen die uit die markt komt. En kijk, we hadden het net over dat Hugo de Jonge niet naar anderen luistert. Wij hebben natuurlijk echt wel een gênant voorbeeld gehad toen hij in de uitzending was. Toen jij hem 2 keer hebt geconfronteerd met de Raad van State uitspraak. Dat zijn regulering negatief gaat werken op toekomstige nieuwbouw doordat de investeerders weggaan.
Ja.
En dat hij daar goed naar moest gaan kijken. En het enige wat hij zei, ja, ik ga naar de onderbouwing kijken.
Ja, ik zit nu in deze uitzending en ik heb nog geen nee gehoord.
Nee,
zie je toch die glimlach?
Ja, natuurlijk gaat hij dat doen.
Enerzijds is dat een droom. En als je daar ooit voor gevraagd wordt, dan kan je dat helemaal niet weigeren. Maar dat zou een nachtmerrie zijn.
Ja, dat is iets anders. Okay. Daar zijn we het over eens.
Nou, dan eindigen we positief en niet met nachtmerries. Wat zijn de belangrijkste kansen die je nu voor Zadelhof ziet en voor dit jaar aan het uitwerken bent?
Oh, ik zie heel veel kansen nog steeds in het neerzetten van goede kantoren. Ofwel oude kantoren verduurzamen, ofwel op goede plekken kantoren bouwen. Ik zie nog steeds heel veel kansen in gemeentes die zich minder bemoeien met de vormgeving van een project. Die zijn er ook nog wel, hoor.
Ja, geef wat ruimte aan de ontwikkelaar.
Absoluut. Ja? Weet je, het probleem van de gemeentes is niet een gebrek aan capaciteit, maar een teveel aan capaciteit. Er werken te veel mensen die zich over jouw projectje gaan, daar eens lekker mee gaan bemoeien. Ja. En dat gaan zelf architectje gaan spelen.
Micromanagement.
Echt micromanagement.
Dat is nog geen kans als een bedreiging. Maar als gemeente dat een beetje minder doet, dan liggen er kansen.
Zeker. En uiteindelijk, het is iets van de lange adem. Maar wij gaan wel oogsten op een aantal plekken met woningbouw. En woningbouw is nog steeds mogelijk. Dus ik ben best positief daarover allemaal.
Tot slot, de Gruiter.
Ja, wat is het allereerste wat je doet als je met die A4 of een A6 mag je misschien tegenwoordig rijden, bij het ministerie aankomt voor je eerste dag als minister van Volkshuisvesting? Wat is het allereerste wat je gaat doen?
De wet betaalbare huur, als die dan nog niet ingevoerd is, meteen maar in de prullenbak gooien. En vervolgens naar de collega van Belasting stappen om te kijken wat gaan we aan die renteaftrekbeperking doen.
Nou, dat helpt, want dat nieuwe kabinet mag namelijk zijn eigen programma gaan maken op basis van de hoofdlijnen. Dus wie weet heb je daar invloed. We schrijven hem op. Maarten Veldser, CEO van Zadelhof. Dankjewel. Fijn dat je te gast was in ons programma. Dit was vast goed gezocht. We zijn er natuurlijk als radioprogramma en als podcast. Maarten de Gruiter, dankjewel. Tot volgende week.
Leuk.
Zorg dat je even abonneert in je eigen podcastspeler. Dan mis je nooit een aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.